Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 46, de versen 1, 4 en 6 zingen we. 46 vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen. Het vierde, de Heere, de God der legerscharen. En het zesde, de Heere, de God der legerscharen is met ons, hoedt ons in gevaren. 1, 4 en 6 van Psalm 46. Wij willen nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het eerste vers van Psalm 90. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Daarna lezen we uit de schriften Psalm 46. Schriftlezing is dus Psalm 46 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 90, het eerste vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 46. Een lied op Alamoot voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen. Al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën, laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door derzelver verheffing. Sela. De beekjes der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heere der heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela, komt, aanschouwt de daden des Heeren, die verwoestingen op aarde aanricht, die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, de boog verbreekt en de spies aan twee slaat, de wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heere der heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond stilstaan bij een van de woorden uit deze bekende psalm 46. En wel het tweede vers van deze psalm. Psalm 46 vers 2. Waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen in deze dienst des woords en der gebeden. Allerhoogste en eeuwige Heere, wij komen aan het begin van deze dienst tot u, om uw naam eerbiedig dank te zeggen dat wij allen op deze zondagavond hier bijeen mogen zijn. Vanmorgen gaf u ons de gelegenheid om samen te komen in uw huis, en voor de tweede maal stonden de deuren open en mogen wij horen naar uw woord verkondigen. Onze harten voor u uitstorten in gebed en smeking en dankzegging. Onze psalmen zingen, onze gaven offeren. Heere, geef dat dat niet alleen maar iets is wat een gewoonte is, al is het op zich een goede gewoonte. Maar dat we zo naar uw huis kwamen vanavond, met een verlangen in uw hart, in ons hart om uw woord te horen. En om door u onderwijs te ontvangen in het huis wat u daartoe gegeven hebt. En dan is het nodig, Heere, dat u zelf komt. Zelf komt in de verkondiging van uw woord en met uw geest in de prediking van uw woord ook meekomt. Want wij zijn mensen die zo blind en dwaas zijn, dat wij het woord niet verstaan, zelfs al ligt het woord geopend voor ons. De grote leermeester en onderrichter, die alleen in al de waarheid leidt, die moet de woorden voor ons openen en onze harten ontsluiten. En daar smeken we om deze avond, Heere, schenk de krachtige werking van uw geest. Laat die met uw woord gepaard mogen gaan. En wil u geven dat ons hart onder uw woord geopend mag worden. Dat hebben we niet alleen nodig in het luisteren, maar ook in de prediking van uw woord. Heere, hoe zouden we het woord kunnen verkondigen, terwijl er alleen maar gedachten zijn die de vrucht zijn van studie, van overweging en afweging. Wat zou het arm zijn als uw geest er niet in meekomt. En daarom smeken we u geven in de prediking van uw woord, uw goddelijke bediening, de krachtige tegenwoordigheid van uw geest, opdat het zijn mag zoals de apostel dat zei, dat hij tot de gemeenten kwam met woorden, niet als van een mens, maar met woorden die gesproken werden in betoning van geest en van kracht. Heere, laat het door uw genade en door het werk van uw geest zo mogen zijn. En wil u ook in het luisteren dan alles wat een hindernis kan vormen, genadig wegnemen en zo door uw geest werken, dat wij aandachtig mogen luisteren, dat de woorden niet langs ons heen mogen gaan, maar heel in het bijzonder, dat de woorden door mogen dringen tot in het diepst van ons leven, en dat onze harten voor het eerst of ook opnieuw gebroken mogen worden. En wij mogen luisteren met een gebroken, een ontvankelijk hart. En dan weet u wat wij nodig hebben, ook wanneer wij naar uw woord horen. Het zij dat we hier in de kerk zijn, of ook meeluisteren en meeleven voor de kerktelefoon, of getuigen zijn van deze dienst, misschien dagen of weken later via een bandopname. Heere, geef dat het woord zijn kracht mag doen, waar of wanneer we ook dit woord horen. Wil u zijn met hen die u niet kennen, degene die onbekeerd zijn. O God, wil u geven dat het woord van deze avond als een hamer, als een zwaarte mag zijn om harde harten te verbreken, te verbrijzelen en te doorboren. Maak in harten die vervuld zijn met ongerechtigheid en eigengerechtigheid, en dat zijn onze harten van nature allemaal. Maak ruimte voor het werk van de Heere Jezus. Ontledig onze harten, opdat er ruimte komt voor hem en zijn gezegende bediening. Heere, geef ons niet over aan de dwaasheden van ons eigen hart, aan wat oppervlakkige gedachten, aan wat verkeerde rust. Het zij dat we rust vinden in onze onbekeerlijkheid, het zij dat we rust vinden in wat vrome gedachten. Maar maak ons onrustig, totdat ons hart rust vindt bij u. We bidden u ook voor hen wier harten onrustig gemaakt werden, die geestelijk in duisternis verkeren, hun zonde op zich afvoelen komen en gebukt gaan onder het gewicht van de aanklacht van hun geweten, en die geen rust kunnen vinden. omdat u zo ver, zo onnaspeurbaar ver lijkt te zijn. En die vastlopen met zichzelf. Heere, u weet, die zijn er ook onder ons. Zou u door het woord van uw genade hen onderwijs willen geven? En laat het dan maar zien, Heere, dat er bij hen nooit iets te vinden is wat voor u bestaan kan. Dat er geen gedachte is tot eer van u. Maar wil u hen tonen dat er nu voor arme zondaren die niets hebben om voor u te kunnen bestaan, een volkomen gerechtigheid is in het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat dat bloed verkondigd mag worden, aangeprezen mag worden. Ja, dat hij, de gezegende zelf, in de verkondiging van het evangelie van vrije genade zich aanbiedt en laat horen en laat zien wie hij zijn wil voor verloren zondaren. Heere, maak harten heilig jaloers, verlangend om hem te vinden, om hem te kennen, want in hem alleen is het leven. En wil u zo geven dat er velen mogen zijn die voor het eerst of ook opnieuw de toevlucht leren nemen tot u en mogen schuilen onder de schaduw van uw vleugels. Wees u, Heere, daartoe ook met allen die iets kennen van het werk van uw genade. Wil hen verder onderwijzen. U weet of er onder uw kinderen zijn die met veel strijd vanavond hun plaats in de kerk innamen. Anderen zullen wellicht met vrede in hun hart of met hoop in hun binnenste naar de kerk gekomen zijn. U weet van de verschillende omstandigheden en ook van de verschillende gedachten en ondervinding van het hart af. Heere, wil wanneer er duisternis is het licht doen opgaan. Wil u wanneer er afdwalingen zijn terechtbrengen. Wil u wanneer er blijdschap is die vervullen en bevestigen. Wil u wanneer er geestelijke vragen zijn die oplossen door het licht van uw evangelie. En wil u zo in de prediking van uw woord meekomen. Bijzonder wanneer het deze avond gaan mag over het vertrouwen van de kerk van het Oude Testament en de toevlucht die ze zocht in de dag van de benauwdheid bij u. In het bijzonder als het ook gaat om de bevinding, de echte geloofsbevinding, dat u krachtig bevonden bent, een hulp in benauwdheden. Heere, dat dat ook ervaren mag worden. Want u weet, er kan in het leven van hen die u vrezen benauwdheid en verdriet en aanvechting en strijd zijn. Maar dat die bevinding van het genadewerk van u, van wie gij zijt in Christus, als een toevlucht en een sterkte, te midden van alles wat wankelt en wijkt, te midden van een wereld die al lijkt het zo vredig op deze warme zomeravond, toch kraakt en kreunt in het diepst van haar voegen. Heere, al veranderde de aarde haar plaats, zo zegt het woord, toch zijt gij de toevlucht. Heere, geef daar iets van te zien vanavond. Wil u dan ook heel in het bijzonder in het midden van de gemeente zijn? Dat bidden we niet alleen met betrekking tot de bediening van uw woord, maar ook in verband met het feit dat velen van ons de weken die komen met vakantie zullen gaan. U weet ook dat het de bedoeling is dat wij met ons gezin deze dinsdag voor een lange periode naar Canada hopen te vertrekken. We bidden u voor allen die deze weken hopen te reizen en ook voor ons en ons gezin. Om bescherming en bewaring onderweg. Wil u zijn met hen die lange reizen maken over land en door de lucht. Wil u ook ons beschermen en bewaren. En laat op de dinsdagmiddag veilig in Canada brengen. Geef ons daar een gezegende tijd. Wanneer we in de oude gemeente zijn en daar ook vele keren het woord mogen bedienen zo u het geeft. Heere, geef kracht om dat ook te doen in het Engels. U weet, het is alweer zoveel jaren geleden. Geef ook dat het zo mag zijn dat het woord daar zijn kracht mag doen. En wil u ons begin augustus weer veilig thuis brengen. Ook dan de bescherming en de bewaring geven door de lucht en veilig hier in onze eigen gemeente, te midden van al de onzen, terugbrengen en ook dan in ons midden zijn. Geef dat er in die periode in de gemeente geen ernstige dingen mogen gebeuren. Wil u ons allen zijn als een schuilplaats. En wil u onze vriend en broeder dominee Hoefnagel, die dinsdag in ons huis een intrek hoopt te nemen en hier deze weken met zijn vrouw en kinderen hoopt te verblijven, uw zegen schenken, hem ook nabij zijn in de verkondiging van uw woord, hier en in enkele andere plaatsen. En wil u geven dat ook zijn verblijf en het verblijf van zijn gezin hier tot zegen mag zijn, ook in het midden van de gemeente. Heren, we bidden voor heel het kerkelijke leven, te midden van alle dingen die als zegen van u ontvangen mogen worden, maar ook te midden van alle verwarring en verscheurdheid, waar we bijna wekelijks van kunnen horen en van kunnen lezen. O God, erbarm u over de kerken, onze eigen kerken, maar ook alle kerken waar uw woord centraal mag staan en men begeert te leven tot eer van u en naar het onfeilbaar getuigenis van de schriften. Heren, wil uw koninkrijk uitbreiden, ook in deze lage landen bij de zee, ook in Noord-Amerika, over de zendingsvelden. O God, wil u uw koninkrijk doen komen met macht. En wil u de werken van de duisternis te gronden werpen. Alle macht die zich tegen u verheft. Heren, wil u het eronder brengen en uw heerschappij doen zien in de bekering van velen, in het doorbrekende werk in de harten van uw kinderen. O God, geef een opwekking, een opleving in onze afvallige samenleving. Een wederkeer tot u en tot uw woord. Geef dat ook in de kerken, waar ook zoveel afval en ingezonkenheid en het zoeken van eigen eer en het bedoelen van onszelf te vinden is. Heren, wat dat betreft is er alle reden in alle sectoren van de kerken dat we beschaamd ons hoofd buigen en zeggen: bij ons is de ongerechtigheid. Maar wil u, Heren, als met de noordenwind en de zuidenwind van uw geest de hof van uw gemeente doorwaaien, toon het dat u ons niet vergeet, al hebben wij het ernaar gemaakt. Maar wil u het bevestigen dat gij een toevlucht zijt en een sterkte, dat ge krachtelijk wilt laten bevinden een hulp te zijn in benauwdheden. Schenk dat ook te midden van alle tekenen der tijden en de benauwenis die als een kleed golft over deze gebroken wereld. Heren, wil te midden van alle gebieden waar honger, ellende, waar oorlogsgeweld en onvrede het voor het zeggen hebben, als de grote God en Heere uw macht betonen. Wil bovenal geven, Heere, dat de volken mogen leren dat het geweld geen weg is. Al laat u het soms toe, het is niet uw weg. Laat de volken bovenal mogen leren wat het betekent om u te vrezen. En wil in deze geschonden wereld, bijzonder in de gebieden die geteisterd worden door onuitsprekelijk geweld, uw koninkrijk doen komen. Heer, het lijkt zo onmogelijk, maar wil u het doen uit genade. Wil u heel in het bijzonder uw koninkrijk doen komen onder ons, in ons vaderland, in ons vorstenhuis, regering, in de lagen van de samenleving. Heere, geef bekering, inkeer, wederkeer. En wil u, te midden van alles wat wijkt en wankelt, ook te midden van persoonlijk verdriet en innerlijke vragen die ons leven kunnen bezetten in dit avonduur, betonen dat uw naam is toevlucht, sterkte. Dat gij, ook al is alles donker, voor allen die uw naam ootmoedig vrezen, een vaste burg zijt, een toevlucht voor al de uwe. Heren, we vragen dat, pleitend op het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en dat uit genade. Amen. Psalm 142, de versen 2, 4 en 5 zingen we samen. Psalm 91, het eerste vers, zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers. Waarschijnlijk weet u wel, gemeente, dat deze 46e psalm de inspiratiebron geweest is voor het bekende hervormingslied. Maarten Luther's Een vaste burg is onze God een toevlucht voor de zijne. En als we dat bekende lied, wat kennelijk op deze psalm geënt is, overwegen, dan treft toch altijd weer die sterke geloofstoon die we daarin vinden. Het is blijkbaar zo dat toen Luther deze psalm neerschreef, dat zijn geloof zo krachtig was, dat hij over alle bergen en over alle bruisende zeeën van vervolging en bedreiging heen kon zien. Tel vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Ja, wat een geloof, zegt u. Wat een geloof. En als we dat zo op ons in laten werken, dan steekt heel veel wat er vandaag in het leven van hen die de Heere oprecht vrezen, gaande is daar toch wel wat schril bij af. Want zeg u het eens eerlijk, u die de Heere kent, kunt u dat iedere dag zingen? Een vaste burcht is onze God. Delf vrouw en kinderen het graf. Neem alles ons af. Het brengt u geen gewin. Kunt u dat zingen iedere dag? Nee, zegt u. Nee, zeg ik. Inderdaad, dan is er reden om onszelf af te vragen. Hoe zou het toch komen? Dat Luther dat lied toch bij herhaling in zijn leven met gloed en met overtuiging kon zingen. En dat het bij ons soms zo omringd is met vrees en met wankelmoedigheid. Wel, we hopen er iets van te zien vanavond, als we over deze bekende psalm nadenken. Thema van de prediking is een vaste burg, is onze God. We letten op twee dingen. Op een wankelende wereld en in de tweede plaats op een onwankelbare wijkplaats. Een vaste burg is onze God. Een wankelende wereld en een onwankelbare wijkplaats. Het is duidelijk dat deze psalm, deze 46e, geschreven is in dagen van grote benauwdheid. Daar begint de psalm mee en daar is in heel de psalm op allerlei manieren toespelingen op te vinden. Nu zijn de uitleggers het er vrijwel over eens dat naar alle waarschijnlijkheid de achtergrond van deze psalm gezocht moet worden in de dagen van koning Hiskia. U weet wel, die godvrezende koning over het kleine koninkrijkje van Juda, het zuidelijke tweestammenrijk, dat in zijn dagen belaagd en benauwd werd door de troepen van de Assyriërs onder leiding van koning Sanherib. Die Assyrische oorlogsmachine had 20 jaar tevoren het noordelijke rijk platgelopen. Het tienstammenrijk was verstrooid onder de volken en Samaria, de hoofdstad, was verwoest. En nu 20 jaar later, het jaar 701 voor Christus, komt die Assyrische oorlogsmachine, want dat was het toch in die dagen, om nu ook dat kleine, wankelende staatje van de twee stammen en Jeruzalem, de hoofdstad, te vernietigen. En al gauw zijn de landerijen platgebrand en horen we het geschreeuw van de gewonden en van de vertrapten. De bevolking vlucht haastig naar de vesting, de wijkplaats, Jeruzalem. En dan slaan de Assyrische troepen het beleg rondom de stad Jeruzalem. U kunt het uitvoerig lezen in 2 Koningen 18 en 19 en ook in Jesaja 36 en 37. En dan is de leider van de troepen, Rabsaké, de generaal van de Assyrische legioenen, die in het Hebreeuws de mensen op de stadsmuur aanspreekt en de levende God hoont. Hij trekt hun trotse vertrouwen, zoals hij het noemt, in twijfel. En hij zegt, wat is dit voor vertrouwen waarmee gij vertrouwt? Vertrouwt ge op Egypte? Vertrouwt ge soms op uw God? Nou, als ge op uw God vertrouwt, dan zal ik u heel snel uit de droom helpen. Want welke God heeft zich tegen de Assyriërs blijvend kunnen verzetten? Waar zijn de goden van Hamat en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim? Hebben deze goden die steden en die volken kunnen redden? Hebben zij ook Samaria uit onze hand gered? En zo schimpt en hoont Rabsaké in trots door. En zo maakt hij het hart van het volk week. Zodat er mensen zijn die beven. En die zeggen, laten we de poorten openen en de stad overgeven. Nu we nog goede voorwaarden van vrede kunnen krijgen. Want niets is tegen deze oppermachtige vijand bestand. Maar wat doet Hiskia en de getrouwen rondom hem? Gaan ze inderdaad in deze omstandigheden met man en macht te werk om te proberen nog op allerlei manieren hulp te krijgen? Worden er bijvoorbeeld in het geheim nog boodschappers gestuurd naar Egypte om door een bondgenootschap met de farao te proberen de Assyriërs te verslaan? Dat was bij vroegere gelegenheden wel gebeurd. Maar nu neemt Hiskia niet, zoals zijn voorvaderen soms, de toevlucht tot de volken en de grootmachten van die dagen. Nemen ze soms een toevlucht tot een oppervlakkig en ijdel vertrouwen, zoals men ook wel in die dagen deed, dat men zei, wel, Jeruzalem is de stad van de levende God, de Heere, des Heere tempel staat in ons midden, en omdat de tempel van de Heere, van Jehovah, Yahweh, in ons midden is, kan ons niets gebeuren. Nee, ook daar verwacht Hiskia het niet van wat uiterlijke godsdienstigheid en een ijdel vertrouwen. Maar hij neemt de brieven die Rabsakee in naam van koning Sanherib geschreven had mee naar de tempel. En daar voor het altaar buigt hij zich neer en legt die brieven open voor het aangezicht van de levende God. En hij vernedert zich onder deze benauwdheden. Hij belijdt schuld en onwaardigheid. En hij zoekt zijn toevlucht bij de Heere der Heerscharen, bij de God van Jacob. Kijk, en het is tegen die achtergrond dat we deze psalm moeten lezen. De psalm is gedicht, we kunnen dat zien, toen alles achter de rug was. Toen de Heere Jeruzalem, de stad van God, uit deze grote benauwenis gered had. Maar laten we er een moment vooral de vinger bij leggen. Dat in die benauwenis de vorst en de leiders van het volk de Heere zoeken. Zij zoeken de toevlucht bij de Heere. En daar zitten al een aantal lessen in opgesloten die wij niet over het hoofd mogen zien. In tijden van benauwdheden, en dit waren heel bijzondere benauwdheden, benauwenissen die van alle kant vanuit het Assyrische leger op Jeruzalem en op het volk van Juda afkwamen. In benauwenissen zocht Hiskia het bij de Heere. En dat is een waarschuwing om het nergens anders te zoeken. Om het niet te zoeken bij de gebroken rietstaf die Egypte heet, of om ijdel te vertrouwen op wat uiterlijke godsdienstigheid. Het wordt in deze woorden en ook in deze psalm aan de kaak gesteld als ondeugdelijk goed. God alleen is de toevlucht, zo zien we in Hiskia's buigen en smeken voor Gods aangezicht. En nu kunnen er in ons leven ook allerlei omstandigheden zijn die wij met het woord benauwdheden zouden kunnen aanduiden. Ik denk aan benauwdheden in tijden van ziekte en van rouw. Ik denk aan vragen in tijden waarin ons leven soms langs paden of langs wegen gaat die we zelf niet gezocht hebben. Waarin de waaroms ons naar de keel stijgen. En waarin wij de weg van de Heere niet kunnen zien. En heel in het bijzonder, u begrijpt dat, denk ik aan omstandigheden in het leven van Gods kinderen. Die niet alleen door allerlei uiterlijke zorgen en vragen in benauwdheid kunnen raken. Maar die daarbij nog hebben wat onze belijdenis noemt de aanvechtingen. Innerlijke strijd. Geestelijke nood. De pijlen van de vorst der duisternis die soms zo listig sissen in ons binnenste. Gij hebt geen heil bij God. Wat is dit vertrouwen waarmede gij vertrouwt? En als zo benauwdheid, het zij meer in onze levensomstandigheden, het zij als we de Heere vrezen in onze geestelijke, innerlijke strijd, ons treffen, waar zoeken we dan? Zoeken we onze hulp in de eerste plaats bij mensen? Zoeken we onze hulp in een oppervlakkige godsdienstigheid? Het woord van onze tekst waarschuwt daartegen, gemeente. Zoek het niet bij de goden van Ekron of bij een gebroken rietstaf als Egypte. Zoek het niet in wat uiterlijke vorm. Want er is een soort godsdienstigheid wat wel luid spreekt, maar wat geen waarde en geen betekenis heeft. Er is een soort geloof tussen aanhalingstekens wat wel veel roemt, maar weinig kracht heeft. Ik hoorde nog niet zo lang een eenvoudig iemand zeggen, nog niet zo lang geleden iemand zeggen, vroeger hadden de mensen een geloof als een mosterdzaad. En toen konden ze bergen verzetten. Tegenwoordig heb je mensen die hebben geloof als bergen. Maar ze kunnen nog geen mosterdzaadje vertillen. Misschien wat algemeen gezegd, generaliserend gezegd. Maar overweeg het maar eens. Uiterlijke godsdienstigheid of een geloof tussen aanhalingstekens, wat het in wezen niet bij God zoekt en onder de Heere terechtkomt, dat heeft geen betekenis. Er is nog iets. Niet alleen zoekt de dichter het te midden van de benauwdheden bij de Heere en niet bij allerlei andere dingen. Maar hij beseft ook, en u voelt dat door de psalm heen trillen als het ware, dat de Heere die omstandigheden kan en wil gebruiken, die benauwenissen wil gebruiken, opdat we de toevlucht zouden nemen tot de Heere. Laten we heel nadrukkelijk zeggen dat dat naar het leven getekend is. Dat dat door en door praktisch is, ook in onze levensomstandigheden. Maar tegelijkertijd is het diep beschamend niet dat de Heere soms slagen nodig heeft en soms een moeilijke weg nodig heeft om ons staande te houden en om ons uit te drijven tot Hem. Dat is zeker ook in Jeruzalem in de dagen van Hiskia iets geweest wat heel duidelijk werd. Hoe lang heeft het koninkrijk van Juda, met name onder de vorsten die de Heere niet oprecht zochten, maar ook wel onder godvrezende koningen, genoeg gehad aan de welvaart en genoeg gehad aan het leiden van een leven op onze eigen manier, al of niet met godsdienst gepaard gaande. Maar ze hadden God niet werkelijk nodig. Als ze nog naar de tempel gingen, dan waren er velen die alleen maar uit de vorm gingen. Maar toen de benauwdheid kwam, toen werden velen gedreven om de Heere te zoeken en om de Heere aan te roepen in de dag van de benauwdheid. Ik zeg, dat is eigenlijk een beschamende les. Want het tekent ons dat wij mensen, als alles voor de wind gaat en als alles goed gaat, het eigenlijk zo gemakkelijk zonder de Heere kunnen stellen. Noem ik misschien uw naam? Noem ik misschien jouw naam, jongen of meisje? Nee, ik zeg niet als dat zo is, dat je nu moet bidden om benauwdheden. Daar hoeven we op grond van de schriften niet om te bidden. Maar ik zeg wel, vraag de Heere om zulk licht in je leven. Ontdekkend licht, onthullend licht. Dat je het in de zegen en onder de voorspoed en onder de dingen die allemaal zo gemakkelijk en zo vanzelfsprekend gaan, niet kunt uithouden. Dat je gedreven mag worden tot de Heere, zoals een Hiskia gedreven werd en zoals de dichter van deze psalm gedreven werd, tot de enige toevlucht tot de Heere zelf. En als er anderen onder ons zijn die misschien onder moeilijke omstandigheden verkeren, denk niet dat die omstandigheden u overvallen, omdat u zondiger zou zijn dan anderen. Want als God naar onze zonde zou handelen, dan zou niemand van ons voor het aangezicht van de Heere bestaan. Maar vraag te midden van de vragen en de strijd die er zijn kan. Als uw lichaam en als uw geest misschien vanwege de ouderdom haar krachten ziet verminderen. Als ziekte komt en de vragen zich ophopen in uw hart. Heere, gebruik deze moeite. Gebruik deze benauwdheden. Dat wij mogen vluchten naar de troon van uw genade. Gebruik dit verdriet op dat uw naam geëerd mag worden en wij die weg mogen gaan, die weg mogen vinden naar u. Kijk, en zo voelt u het, zo krijgt dat woord toevlucht en sterkte ook zijn betekenis. Nee, niet dat nood en moeite zomaar altijd leert bidden, u weet dat wel. Nood en moeite, ellende en strijd kan ook in de verbittering brengen, kan zelfs leren vloeken. Maar de Heere wil de nood en de benauwdheid gebruiken, opdat we zouden zien wat onze tekst zegt. God is een toevlucht. En wat is nu een toevlucht en een sterkte? Wel, u moet niet vergeten dat deze psalm gedicht is tegen die achtergrond van die grote benauwenis die in de tijden van koning Sanherib en koning Hiskia plaatsvond. En de legers die zijn om Jeruzalem heen. De bevolking van het platteland, voor zover ze mogelijk de mogelijkheid hadden, zij naar de stad gevlucht en hebben achter die vestingmuren van Jeruzalem een schuilplaats gevonden. En dat is nu het woord wat hier gebruikt wordt. Toevlucht. Dat betekent een vesting. Luther zong het immers in zijn lied ook niet, een burcht. Een toevlucht, een vesting waar je binnen kunt gaan als de vijanden komen. En dat betekent het woord sterkte ook. Sterkte, u weet dat het kan gewoon kracht betekenen. Maar het kan ook betekenen sterkte in de zin van een sterke vesting. Een versterkte plaats. En dat is de betekenis van deze woorden allereerst. Zoals Jeruzalem een toevluchtsoord en een versterkte veste was voor de mensen in de benauwdheid. Zo, zegt de dichter van Psalm 46, is God een vesting en een sterkte voor allen die in benauwdheid verkeren. Met andere woorden, van Jeruzalem blikt de dichter omhoog naar de Heere. Nee, het zijn niet maar de muren van Jeruzalem die het volk van de stad beschermen. God zelf is hun muur, hun schans, hun sterkte, hun vesting. En dat zijn woorden waar we een moment bij stilstaan. Als God zelf de toevlucht, de open stad is, waar de armen, de ellendigen, de berooiden, de mensen die voortgejaagd worden door vijanden, de toevlucht mogen vinden. Een versterkte vesting waar ze beschermd mogen worden. Ja, dan is wie in die vesting de toevlucht neemt, die is wel bewaard. Want de muren van Jeruzalem mogen vallen, ze zijn ook gevallen. Ongeveer 2 eeuwen later. De muren van Jeruzalem mogen verbrand worden en tot stof verpulveren. Ze zijn ook verpulverd. Maar als God de vesting is en de sterkte is, en als je daarin mag schuilen, dan ben je wel bewaard. Maar hoe kun je daar nu in schuilen? En wat betekent dat nu in gewone taal voor ons mensen? Wel, gemeente, dan gaan we nog een stapje verder met deze woorden. God is ons een toevlucht en sterkte. Want al is de eerste betekenis zeker die van een vesting, van een burcht, waarin je schuilen kunt tegen de aanvallen van allerlei kanten. En de psalmdichter tekent de gevaren en de benauwenis in ontzaggelijk bewogen taal. Hij zegt, de aarde zou haar plaats kunnen veranderen. En de stromen zouden kunnen komen, de vloedgolven en de bergen zouden zich kunnen verzetten in het hart van de zee. Het is alsof hij een beschrijving geeft van de zondvloed, zo heeft iemand gezegd. Wel, alles kan wankelen, alles kan bezwijken, maar wie in die vesting schuilt en wie in die sterkte zijn schuilplaats heeft, die is wel bewaard. Ja, dat is het eerste. Maar hoe was Jeruzalem nu schuilplaats? Wel, Jeruzalem was schuilplaats omdat God in het midden van Jeruzalem was. En dat zingt die dichter tot 2, 3 keer toe, als om ons duidelijk te maken, wel, dit is het geheim van Jeruzalems burcht, van Jeruzalems bescherming. God is in het midden van haar. Dus God is niet alleen de muur rondom, maar God is ook in het midden van haar. En dat zijn woorden die ons heel sterk doen denken aan Gods wonen in het midden van Jeruzalem, in het heiligdom, bij de ark waarop het verzoendeksel lag, bij het altaar waar de offers werden gebracht. En misschien mogen we het zo zeggen, dan is het woord toevlucht ook een woord wat ons doet denken aan het heiligdom. En in dat heiligdom, dat weten de kinderen, daar stond een altaar. En in de oude wetten van Mozes, het is herhaald in de dagen van Jozua, werd gezegd dat als iemand nu voor zijn leven vreesde, en als misschien een rechtsdienaar hem op de hielen zat om zijn leven te nemen, of de bloedwreker hem achterna zat om hem te doden, dan mocht hij de toevlucht zoeken bij het altaar. En knielend zich aan de hoornen van dat altaar vastklemmen. U leest dat van Joab, weet u wel. Die generaal uit het leger van koning David, die in het begin van de regeringstijd van Salomo vanwege al zijn kwaad en vanwege al zijn zonde gestraft moest worden. Hij vluchtte naar het altaar om daar de toevlucht te nemen. En die gedachte ligt ook in het woord toevlucht opgesloten. Hoe is God een toevlucht? Alleen vanwege het altaar. Alleen vanwege het offer. En hoe kunt u tot God de toevlucht nemen? Niet vanwege verdiensten of waardigheid die bij ons te vinden zou zijn, maar vanwege het offer, vanwege het altaar. In het Nieuwe Testament staat het zo dat God de weg naar het heiligdom geopend heeft door het bloed van Jezus. De weg om naar het altaar te vluchten is geopend door het bloed van de Heere Jezus. De weg om tot God te vluchten is geopend door het bloed van zijn eigen Zoon. Het woord toevlucht wijst ons dus op het altaar. Wijst ons dus op wat Christus gedaan heeft. En omdat Christus nu verzoend, betaald. Omdat Christus nu door zijn offer de toorn van God waaronder wij allen moeten verzinken heeft gedragen. Daarom is door het bloed van Jezus Christus de toegang tot God geopend. En daarom mogen arme zondaren nu tot hem de toevlucht nemen. Mensen die schuld hebben, mensen die verloren zijn in zichzelf, mensen die gezondigd hebben, mensen met een hart, mensen met een hart vol met vragen die misschien denken, ik heb een hart, maar ik vrees dat mijn hart zo hard is dat het onverbrekelijk hart is. En een ander zegt, ja, mijn hart is wel verbroken vergeleken met vroeger, maar is het verbroken genoeg? En een derde zegt, ik zoek hem, want mijn hart verlangt om hem te vinden, maar waar kan ik hem vinden? En zo kunnen er zoveel strijd, vragen en worsteling zijn van mensen die met zichzelf in de knoop raken en met hun schuld vastlopen. En die willen vluchten, maar die nergens heen kunnen. Kijk, en voor zulke mensen is nu juist die toevlucht geopend. God zelf is de toevlucht. En de weg is geopend, mag ik het zo eens zeggen. Die weg is geplaveid met het bloed van de Heere Jezus. En daarom mag de grootste zondaar komen. En de zondaar met het hardste hart mag komen. En de zondaar die zo lang heeft tegengestribbeld en het zoveel jaren heeft uitgesteld en door kon leven mag komen. De grootste zondaren zijn welkom, want God is een toevlucht. Zeg, heb jij de toevlucht genomen als een verloren mensenkind tot een Here? Heb u God leren kennen als een toevlucht in tijden van benauwdheid, in tijden vooral van die grote benauwdheid van uw eigen zonde en uw eigen schuld? Weet u wat het is om nu als een verloren zondaar nergens heil en hulp te vinden, maar de toevlucht te nemen onder de schaduw van zijn vleugelen? Nee, zegt u. Dat zijn klanken voor me, klanken die ik van vroeger natuurlijk wel weet en die op de preekstoel wel meer aan ons worden voorgehouden. Maar ik heb dat niet bevonden. Ik heb dat niet ervaren. Ik ken dat niet. Hoe komt dat dan? Zou het voor de Heere te wonderlijk zijn om uw hart te breken? Zou de Heere niet bij machte en niet bereidwillig zijn om uw schuld weg te nemen? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn om uw ogen te openen? Ligt het aan de Heere? Nee, het ligt niet aan de Heere, gemeente. Denk aan dat ontroerende woord van de Heere Jezus Christus. Dat we toch bij dit psalmwoord mogen betrekken. Als de Heere Jezus tegen het einde van zijn aardse loopbaan, kort voor de donkere dagen dat hij gekruisigd wordt, van de hoogten af in de richting van Jeruzalem reist, dan breekt hij op een gegeven ogenblik in luid geklag uit. Hij wordt overstelpt door verdriet. En dan zegt hij die altijd weer aangrijpende woorden, of doen ze bij u nooit iets? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. Maar gij hebt niet gewild. En dan zegt Kolbrugge in een schriftverklaring over Psalm 46 vers 2, de tekst van deze avond. Kijk, nou is het zo dat die gezegende Heere Jezus Christus zichzelf vergelijkt met een hen, met een moederkip. En de kuikentjes die lopen overal rond. U hebt het vast wel eens gezien, misschien zien de kinderen het thuis dagelijks. En dan roept die moederkip als het avond wordt of als er gevaar dreigt, al die kuikentjes naar zichzelf toe. En dan tilt ze haar vleugels op. En dan mogen al die kuikentjes schuilen onder de vleugels van die kloek. Dat is het beeld. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. De toevlucht tot mij te nemen. Maar gij hebt niet gewild. U hebt niet gewild. Niet gewild de toevlucht te nemen tot hem. Ja, maar zegt iemand, dat gaat toch zomaar niet. Dat gaat zomaar niet. Ik ben toch onmachtig. U bent onmachtig. Dat is het verschrikkelijke dood in de zonden en in de misdaden. Maar de onderste regel, de diepste nood van uw leven, is de onwil. En daarom is onmacht schuldige onmacht. En onwil schuldige onwil. Voelt u het niet dat in die aangrijpende woorden van de zaligmaker de Heere Jezus Christus mensen wakker wil schudden. Mensen wil drijven om nu onder zijn vleugels de toevlucht te nemen. Hij is een toevlucht. Bij hem is het mogelijk om zalig te worden. In hem is ruimte om behouden te worden. Ja, zegt iemand dan, onwil, dominee, ik heb er soms zoveel last van. Wat een weerbarstig hart heb ik. Dan zoek ik de Heere en dan smeek ik en dan leg ik mijn nood voor hem neer. En dan kom ik tot de ontdekking dat ik er zelf altijd maar weer tussen zit. En dat mijn bidden voor de Heere niet kan bestaan en dat ik niet zoeken kan. Ik loop zo vast, telkens meer. Is dat nou werkelijk de nood van uw leven? Niet dat u makkelijk door kunt leven. En wat vrome praat aan de hand houdt en het denkt dat het allemaal straks wel mee zal vallen. Maar dat u ermee vastloopt. En dat u zegt, hoe moet het? En dat u aan de weet komt bij, ja, ik mag dat woord toch wel gebruiken, bij bevinding. Dat u niet kunt. Dat u niet wilt. Dat u niet hebt. Dat er alles aan schort, dat er alles aan ontbreekt. Vergeet dan één ding niet. Zoals het staat in onze tekst. God is ons een toevlucht en sterkte. God is die toevlucht. Hij roept mensen om de toevlucht tot hem te nemen. Hij nodigt. Hij is het die de weg heeft gebaand in Christus. Hij dringt aan. En hij is ook de sterkte. En ik heb al gezegd, dat betekent allereerst sterkte in de zin van vesting, muren, bescherming. Maar het woord kan met dezelfde zin ook omschreven worden als kracht. Die krachtige God is een toevlucht. Scherper gezegd nog, die almachtige God is ons een toevlucht. Dat betekent dat wanneer zondaren nu met al hun onmogelijkheden de toevlucht nemen, dat de Heere zelf hen leiden wil. En als zij vastlopen met hun schuld, God is machtig. En als zij vastlopen met hun onmogelijkheden, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij de Heere. En als zij zo'n weerbarstig hart overhouden, de koorden van zijn liefde waarmee hij zondaren tot zich trekt, zijn almachtige koorden. God is een toevlucht en een sterkte. Hij is de Almachtige. En dat wordt onderstreept in het slot van de tekst. Hij is krachtelijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Ja, u weet het, dat zegt deze dichter nadat hij dat gezien heeft voor zijn ogen als het ware. En nadat hij dat ook ervaren heeft. Toen Hiskia midden in die benauwenis de brieven uitbreide. Ach, ik denk zo dat er al een rust in zijn ziel daalde toen hij het aan God kwijt mocht raken. Maar toen zag hij het nog niet dat God krachtig bevonden was een hulp in benauwdheden. Maar toen Sanneribs leger in één nacht door de engel van het verderf werd omgebracht. Toen de oorlogswapenen in stukken werden geslagen. Toen God zijn stem verhief in het donker van de nacht en liet zien in één oogwenk dat hij God was. Toen hebben ze het in verwondering gezien op de muren en in de vlakte. Hij is een hulp in benauwdheden. God stond op. En daar zingt de dichter van, krachtig bevonden. En dan moet u die woorden ook maar eens wegen, krachtig bevonden. Kijk, dat God nou een toevlucht is en een sterkte is, daarvan zegt die dichter, dat heb ik nu bevonden. We zouden kunnen zeggen, hij heeft ervaren dat het echt zo is. Hier hebt u nu een prachtige aanduiding van wat echt bevinding is, geloofsbevinding is. Daar is heel wat over gezegd en misschien nog wel meer over geschreven. Het is heel verbazingwekkend eigenlijk dat in vrijwel alle boekjes die u leest over bevinding, u hele beschouwingen leest over Romeinen 5, over de bevinding die hoop werkt enzovoort. En ik zeg niet dat daar helemaal geen reden voor is, dat hoort ook bij bevinding. Maar de bron van het woord bevinding is oud-testamentisch. Bijzonder in het boek van de psalmen. Het vinden van de Heere, het ondervinden van de Heere, het bevinden van de dingen van de Heere. Dat is het. In de eerste plaats wat bevinding betekent. En daarom worden we hier gewezen op wat bijbelse bevinding is. Die dichter heeft nu door genade ervaren en bevonden, zo is God. Een toevlucht, een sterkte, een hulp in tijden van benauwdheden. En dat heeft hij krachtig bevonden. Weet u, er is kracht van uitgegaan. Geesteskracht van wat God gedaan heeft. Overtuigingskracht. Het is aan zijn hart verzegeld. Krachtig bevonden. Dat gaat dus niet buiten je om. Dan ervaar je door de kracht van de Heilige Geest wie God is. En wie hij zijn wil voor een verloren, doemwaardig mensenkind in Christus Jezus. En dan mag je het bevinden. Hij is een toevlucht. Dan mag je het bevinden dat je nu met al je schuld en met al je nood en met al je onmogelijkheid en met al je onwil aan zijn voeten neer mag zinken. En ervaren dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Dat in Christus Jezus er een weg is om zalig te worden. En dat in Christus Jezus de ruimte van het evangelie zo breed en zo diep geopend wordt. Dan hoor je het uit de mond van de Heere hoe krachtig zijn beloften zijn. En dat er voor iedere nood en voor iedere schuld en voor iedere geestelijke vraag antwoord is in de schriften, krachtig bevonden. Dat is dus een krachtige bevinding. Zo zou je het kunnen zeggen. Liever zeg ik, dat is een bevinding waardoor de Heilige Geest, waarin de Heilige Geest je krachtig overtuigt. En het je doet zien en doet geloven. Het is waar. Zo is God. Maar beleeft iemand die de Heere vreest dat nou altijd? Kon de dichter van Psalm 46 dat nou ieder moment van zijn leven zingen? Net zoals Luther. Die vaste burcht is onze God, de toevlucht voor de zijne. Ja, dat kon Luther verscheidene momenten in zijn leven zingen. En die dichter van Psalm 46, die heeft die psalm niet alleen gedicht en toen laten liggen, maar die heeft er later in zijn leven ook vast nog steun uit gehad. Maar u hebt gelijk, Luther kon het niet altijd met volle overtuiging zingen. En Gods kinderen leven niet altijd op die hoogte. Er zijn ook tijden van strijd, Tijden waarin ze wegzinken. Tijden waarin ze in een poel moedeloosheid lijken onder te gaan. Aanvechtingen. Maar moet u één ding niet vergeten. Dat juist in die aanvechtingen Psalm 46 de tekst van vanavond ook een grote en heel diepe boodschap heeft. Krachtig bevonden. Daar zit ook iets in van voortdurend bevonden. De Engelse Bijbel, de King James, die zegt hier dat God een ever-present help in time of trouble is. En als u Engels kent, dan weet u wat dat betekent. God is een altijd tegenwoordige helper in tijden van benauwdheden. Dus de King James zegt niet, hij is krachtig bevonden. Al is dat de meest letterlijke vertaling, denk ik. Maar die zegt, hij is altijd aanwezig. De Heere is er altijd bij. Hij zal zijn volk niet begeven. Hij zal zijn Luthers en de dichter van Psalm 46 en wie we ook zijn als we God mogen vrezen niet verlaten. En juist in tijden van benauwdheden, zo wil de dichter zeggen, is God de aanwezige. En wil hij mensen in hun strijd en in hun nood wijzen dat er een toevlucht is en een sterkte. En een hulp in de dagen van benauwdheden. En als u dan alles kwijt bent misschien. En als het donker werd nadat de Heere in uw leven kwam. Of u door tijden van geestelijke verlating gaat. En u het Lutherlied of Psalm 46 niet aan durft te heffen. Vergeet het dan niet. Hij die krachtig bevonden is. Een hulp in benauwdheid. Is ook de altijd aanwezige. Hij is het die dezelfde blijft en tot in alle eeuwigheid zijn volk niet vergeet. Ja, zegt iemand, maar dat geldt nu voor hen die de Heere vrezen. En ik ken hem niet. Nog één ding daarover. Als u hem niet kent, ik heb dat al aangestipt, is het van de grootste betekenis hoe u dat zegt. Want als u hem niet kent, kunt u dat makkelijk zeggen. Kunt u het schouderophalend zeggen. Ik hoop niet dat er velen zijn die dat zo doen. Maar het gebeurt ook binnen de kerk. Kunt u het erin uithouden dat u hem niet kent? Als dat zo is, dat u in een zekere onverschilligheid of in een soort gelatenheid door blijft leven zonder God. Vergeet het niet, mijn beste vriend. Dat deze God, die een toevlucht is voor zijn volk te allen tijden. Dat hij ook de God is die als een rechter komen zal. En iets van die majesteitelijke, soevereine gang van zijn gerichten laat horen. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich, de aarde versmolt. Laat af en weet dat ik God ben. O mijn beste vriend, dat houdt ook in. Dat wanneer u onbekeerd leeft en onbekeerd zou sterven, zult u deze God, de Almachtige, ontmoeten, die in Christus de rechter is van de levenden en de doden. En dan dringt het woord van de Heer ook op deze zomerzondagavond er bij u op aan. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zou je sterven? Het zou toch het allerergste zijn als deze weken van iemand van ons in de drukte van het vakantie leven zou horen. Hij zei, weggerukt uit dit leven en we vrezen. En we vrezen. Onbekeerd in de handen van de levende God. Jonge mensen, kinderen, ouderen, wat ik u bidden mag. Laat u met de Heere verzoenen, nu het nog kan. Nu de Heere nog een toevlucht is. En dan heb ik het al gezegd, ik hoef dat niet meer uit te werken. Dan is de Heere een toevlucht voor arme zondaren. Voor mensen die het bij zichzelf niet meer kunnen vinden. En dan kan de grootste zondaar bij hem behouden worden. En dan zegt Bunyan ergens in zijn levensbeschrijving. En kijk dan maar door heel het Oude en Nieuwe Testament heen. Of er ooit iemand geweest is die als een arme zondaar de toevlucht nam tot God in Christus. En die is afgewezen. Ooit gehoord? Ja, wel dat trotse mensen afgewezen werden. Wel dat mensen die het hadden en die het konden. En die altijd maar weer hun eigen gerechtigheid aan het opbouwen waren. Die zijn afgewezen. Maar als nou een arme tobberd kwam, die het zelf niet meer kon, oh, dan gaan de deuren open. Want dat is God aan zichzelf verplicht. Dat is die aan zijn belofte verplicht. Dat is die aan het bloed van zijn lieve zoon verplicht. En dan laat God het zien, krachtig bevinden. Een hulp in benauwdheden. En dan kan het in het leven van Gods kinderen heel hard stormen. Dan kunnen ze gezift worden als op de zeven van de Satan. Dan kunnen de poorten van de hel als het ware opengaan, zegt de Heere Jezus. Maar de poorten van de hel zullen ze niet overweldigen. Al bruisen haar wateren, al loeien haar golven. Laat af en weet dat ik God ben. Ik ben een toevlucht voor al de mijnen, hun sterkte. Als zij door droefheid kwijnen, ik ben een schuilplaats. En dan moet de Satan wijken en de wereld wijken en al de benauwers wijken. Dan is zalig de mens die tot deze God de toevlucht neemt. En dan leer je het in verwondering stamelen, zingen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, wil u uw woord zegenen. We hebben het in alle eenvoud vanavond gebracht. Wil u geven dat het niet alleen beluisterd is, maar ook in mag zinken tot in ons hart. En laat de vogels van de hemel het niet wegpikken wanneer we uit de kerk gaan. Maar wil u geven dat het door uw genade gezegend mag worden. Het zij de waarschuwingen, het zij de aanmoedigingen, de roepstemmen. Ach, u weet wat voor ieder persoonlijk nodig is. Wil u het zegenen aan ons allen. Ga nu met ons. Beveilig ons als onder uw handen. Wil uw zegen met ons doen gaan en geef dat deze weken, waarin we elkaar niet zullen zien, het goede van elkaar mogen horen. En laat u, die een toevlucht zijt en een sterkte, met de gemeente zijn. Wil ook met ons zijn, o toevlucht en sterkte. En wil ons op uw tijd weer samenbrengen. Mogen we zo, zoals we het zongen voor de preek, u die de toevlucht zijt, ons en elkaar aanbevelen. We vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 33, het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. 33, 10. Vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.